Wat is de impact van de COVID-19-crisis op onze mentale gezondheid? Wat is het effect op onszelf, onze kinderen, onze organisaties en de maatschappij? Elke crisis zorgt voor een transformatie die we kunnen aangrijpen als een opportuniteit. Wil jij mentaal sterker staan, groeien en de nieuwe toekomst veerkrachtiger dan ooit tegemoet gaan? Dan is deze Bouncing Forward podcast iets voor jou. Ik ben Katrien Kampel, coach bij Better Minds at Work. En met inspirerende interviews, nieuwe inzichten en praktische tools vertellen we je in deze serie hoe je nu en post-COVID mentaal gezonder en gelukkiger in het leven kan staan. Welkom bij Bouncing Forward. Vraag jij je soms ook af hoe we na een jaar vol met lockdowns, thuiswerken en vooral het gemis aan collega's, vrienden en familie mentaal sterk en gezond blijven? Blijf dan zeker luisteren, want vandaag spreek ik met Elke Geraerts. Elke is dokter in de psychologie en auteur van bestsellers als Mentaal Kapitaal, Authentieke Intelligentie en Het Nieuwe Mentaal. En bovendien is ze veelgevraagd keynote speaker en CEO van Better Minds at Work. Maar vooral is Elke een vrouw met een missie. Een missie om mensen en organisaties te inspireren dat inzetten op mentale veerkracht en het menselijk brein de sleutel is tot een gelukkiger en succesvoller leven. Dus vandaag wil ik inzicht krijgen in wat veerkracht nu juist is. En vooral, hoe zorgen we ervoor dat we in deze uitdagende tijden mentaal gezond en veerkrachtig blijven? Elke, heel erg bedankt om vandaag de tijd vrij te maken voor dit gesprek. De afgelopen dagen heb ik jouw boek Mentaal Kapitaal opnieuw gelezen. En ik moet zeggen, de boodschap die je brengt over het belang om te blijven investeren in je eigen brein, in je mentaal kapitaal, blijft mij keer op keer inspireren. Dus ik gebruik het eigenlijk echt als een werkboek voor mezelf, maar ook voor alle mensen die ik in coaching eigenlijk begeleid. Maar wat ik mij vooral afvraag is, wat heeft jou nu eigenlijk destijds getriggerd om op het onderwerp veerkracht zo hard in te gaan en daar een stukje je levenswerk van te maken?
Ja, Katrien, tijdens mijn doctoraatstudies in de psychologie onderzocht ik slachtoffers van seksueel kindermisbruik, als ook oorlogsveteranen die in de oorlog een trauma hadden meegemaakt. En heel vaak zag je daar diverse reacties jaren later bij die mensen. Ofwel hadden ze dat trauma zichzelf toegeëigend als een soort van verantwoording waarom het de rest van hun leven slecht liep. Ofwel hadden die mensen dat trauma nu net gebruikt als een soort van wake-up call en ik ga gewoon veerkrachtig zijn en tonen dat ik een heel sterk persoon ben. En vanaf dat moment dat ik die studies aan het doen was, zag ik heel duidelijk terug dat sommige mensen ontzettend veel veerkracht hebben. En dat is mij bijgebleven en na mijn doctoraatstudies ben ik dan ook aan de universiteit daar verder onderzoek naar gaan doen, heel specifiek naar veerkracht, burn-out, angst, depressie en hoe je daar een soort van antigif voor kan ontwikkelen, namelijk veerkracht.
Oké. Top. En wat is mentale veerkracht dan eigenlijk? Als je het kort en krachtig moet gaan definiëren, hoe zou jij dat dan omschrijven?
Veerkracht voor mij is goed kunnen omgaan met een crisis, maar niet alleen ermee omgaan, maar ook ervoor zorgen dat je er nog sterker uit wordt en jezelf heruitvindt en na die crisis eigenlijk nog een betere versie van jezelf bent geworden.
Dus eigenlijk is het grote voordeel dat je sterker wordt door crisis, als ik jou goed begrijp.
Ja. Oké. Ja, absoluut.
Zeg, wat zorgt er dan voor dat de ene persoon veerkrachtiger is dan de andere?
Dat kan door diverse factoren zijn. Zo toont onderzoek aan dat veel mensen die in hun volwassen leven veerkrachtig zijn, die hebben een moeilijke jeugd gehad. Bijvoorbeeld kinderen die het gemis moest ervaren van een ouder of een alcoholische ouder hadden of gescheiden ouders hadden, die blijken naderhand veel veerkrachtiger te zijn dan kinderen die probleemloos een jeugd hebben beleefd. Uiteraard zijn er ook allerlei karakterkenmerken waarom de ene nu beter om kan gaan met uitdagingen dan de andere. Het is ook een stuk mindset van wil ik nu openstaan voor verandering of krijg je dan net heel veel weerstand? Ook dat bepaalt hoe veerkrachtig iemand kan omgaan met een crisis. Dus het is niet één mirakelrecept of één ingrediënt eigenlijk om veerkrachtig te zijn, maar een combinatie van diverse factoren.
Oké. En Je stelt ook in je boek dat je eigenlijk je brein een beetje kan gaan trainen als een spier, zeg je altijd. Hè? We gaan allemaal naar de fitness, maar voor ons brein te trainen doen we momenteel niet veel. Hoe kunnen we dan eigenlijk ons brein gaan trainen volgens jou?
Ja, in mijn boek Mentaal Kapitaal heb ik het over 4 zogenaamde hefbommen van veerkracht. Heel eenvoudige dingen die we allemaal kunnen, waar we geen excuus voor hebben dat we dat niet aan kunnen. En dat ervoor kan zorgen dat onze veerkracht een soort van hefboom-effect ervaart, dat die dus aanzienlijk groter wordt. Het betekent in de eerste plaats meer bewustzijn krijgen van wat er allemaal in ons brein zich afspeelt. Het is pas wanneer je weet dat stress zich aan het opstapelen is, dat je het ook kan gaan tegenwerken, het neutraliseren of er zelfs iets goeds van maken. Het is ook voor een stuk zelfcontrole. Ook focus op de prioriteiten en je niet constant laten afleiden, want ook dat boet aan veerkracht in. En ook optimisme. Dat is echt een mindset waar we veel zelf aan kunnen doen. Het is een bepaalde stijl die we kunnen gaan hanteren. En dat allemaal tezamen is voor mij de perfecte manier om aan je eigen veerkracht te werken.
Ja. Vooral dat laatste vind ik ook echt intrigerend, dat optimisme. Ik lees af en toe wel eens dat pessimisme of optimisme een stukje in je genen zit, in je pakken. Mm-hmm. Wil dat dan ook zeggen dat we daar toch iets aan kunnen doen? Of dat we het maar moeten laten ons overkomen? Dat het door onze ouders komt, dat we pessimistischer ingesteld zijn en niet optimistisch genoeg naar de toekomst kijken?
Ja, ik kan me voorstellen, als je heel je jeugd ziet dat je ouders een pessimistische stijl hanteren, dan ga je dat voor een deel wellicht kopiëren of misschien net helemaal tegenin gaan. Ja. Dat het je zo irriteert dat de mensen telkens in het negatieve gaan, dat je dat compleet gaat counteren door heel positief te denken. Dat zou ook kunnen. Mm-hmm. Dus ik weet niet of het één op één te verklaren is met zowel nature of nurture, de genen of de opvoeding die je ervaart. Maar ik denk wel dat, en dat toont onderzoek ook heel duidelijk aan, dat je optimisme kan leren.
En hoe zouden we dat dan echt kunnen leren? Zijn er zo quick wins of tips dat je ons hierbij kan geven om optimistischer in het leven te staan?
Ja, ten eerste al de zogenaamde locus of control, de plek waar je de controle legt, intern te leggen en niet extern. Extern, dan ga je een soort van slachtofferschap omarmen, van dit overkomt mij nu. Ja. Terwijl in het geval van een optimistischere kijk, zal je denken, oké, ik kan deze situatie in een bepaalde mate wel controleren. Stel, de coronacrisis gebeurt, iemand die heel pessimistisch is, zal zoiets hebben van, ja, alles is om zeep. Terwijl een optimist zal gaan kijken, hoe kan ik in mijn cocon, in mijn bubbel, er toch het beste van maken in de tijd die we moeten uitzitten, totdat er een soort van exit is. Dus het ligt voor een deel in de stijl waarop je dingen gaat verklaren. En hoe je ze ziet als iets eenmaligs in de tijd, of iets dat gewoon hier is om altijd te blijven. Dus veel zit in die verklaarstijl, van hoe je dingen waarneemt en hoe je daarmee omgaat.
Ja. Dus eigenlijk in je ingesteldheid, overkomt het mij of kan ik er zelfs iets aan doen?
Ja, ik denk dat dat vaak de basis is van heel veel. Ja. Het is wanneer je het gevoel hebt, iets overkomt me, ik kan er niks aan doen, dat er zo'n negatieve trend binnensluipt. Terwijl als je denkt, dit overkomt me en ik kan er in een bepaalde mate wel iets aan doen, ja, dan sta je veel krachtiger en pak je eigenaarschap op om er het beste van te maken.
Ja. Dus bij deze een pleidooi om allemaal wat meer eigenaarschap, zeker in deze tijden, op te nemen. En te gaan zien, wat kan je zelf eigenlijk doen om die dingen in handen te nemen en te veranderen.
Absoluut. Dat was voor mij ook de reden om Mentaal Kapitaal te schrijven. Ja. Om mensen wakker te schudden dat we veel meer veerkracht in ons hebben en kunnen aanwakkeren dan we vaak zelf geloven. En dat we daar vooral zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat niet moeten laten afhangen van een baas, een organisatie of een maatschappij. Maar gewoon zelf zo goed mogelijk je veerkracht aansterken.
Ja, want dat wilde ik eigenlijk ook nog vragen. Van in welke mate is het je eigen verantwoordelijkheid om veerkrachtiger in het leven te staan en dat eigenaarschap op te nemen? En in welke mate moeten bedrijven of de overheid in deze crisis ons daarbij helpen?
Ik vind dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Maar het is wel belangrijk dat je je verwachtingen niet al te veel projecteert op andere partijen. Het zij je organisatie of de regering, de overheid. Maar nee, vooral ook kijk naar jezelf. Hè, dat je daar het eigenaarschap pakt om zo goed mogelijk je leven in te richten. Dat je gelukkig bent, energiek, gezond bent, vitaal bent en de mensen rondom je ook. En ja, wanneer een organisatie waar je toe behoort of een land waartoe je behoort ook dingen in gang zet om die veerkracht te versterken, des te beter. Maar begin vooral bij jezelf. Hè. Want het is wanneer je je eieren te veel in het mandje van een andere legt, dat je teleurgesteld gaat zijn. En dat ontstaat weer zo'n negatieve cyclus van gedachten.
Oké. Dus zowel onze bedrijven moeten investeren in ons mentaal kapitaal, maar het zijn ook vooral wij zelf die het heft in handen moeten nemen.
Ja, ik ben er absoluut van overtuigd dat wij een verantwoordelijkheid hebben om eigenaar te zijn van onze eigen veerkracht en ons eigen mentaal welzijn. En als organisatie en als land kan je gaan sensibiliseren over mentaal welzijn en ook handvatten aanreiken. Maar uiteindelijk zijn wij het wel die moeten opstaan met een intentie om dingen te gaan verbeteren. Ja. Dat kan niemand voor je doen.
Dat is weer die slachtofferrol versus die ik ga in de driver's seat zitten van mijn leven die je daarnet eigenlijk uitlegde.
Ja, inderdaad.
Oké. Elke vorig jaar in maart, exact een jaar geleden, sloeg de bom in. Hè. We applaudisseerden strijdvaardig omdat we de zorgverleners wilden ondersteunen hè, bij het begin van de COVID-crisis. We gingen allemaal enthousiaste spandoeken maken, we waren solidair. Maar intussen is er zo precies van dat enthousiasme en dat samenhorigheidsgevoel steeds minder te bespeuren. We lezen het de laatste weken, maanden regelmatig in de krant, we horen het op het nieuws. De mentale veerkracht van de bevolking lijkt het laatste jaar een hele flinke deuk gekregen te hebben. Zijn we nu eigenlijk met z'n allen gewoon corona moe of hebben we inderdaad enorm hard ingeboet op onze gezonde mentale toestand en op onze veerkracht?
Ja, Katrien, ik denk dat je het kan vergelijken met dat we al een jaar een marathon aan het rennen zijn. En in het begin is iedereen enthousiast, heeft veel energie om die plotse marathon te gaan rennen. Zijn we collegiaal, willen we mensen ook helpen om goed aan die marathon te beginnen. Maar naar gelang treedt er verzuring op, ontgoocheling ook, wanneer blijkt dat het allemaal niet zo makkelijk verloopt. En het probleem met deze COVID-19-crisis is dat de finish niet duidelijk staat weergegeven. Mm-hmm. Dus die verzuring die begint bij vele mensen een soort van verbittering te worden, ook ongehoorzaamheid om nog aan de regels te voldoen. Hè. Iedereen denkt voor zichzelf wel een uitzondering te mogen maken. En zo begint ook iedereen met een negatievere bril naar elkaar te kijken en welke regels er dan misschien overtreden zijn en wat sommige mensen denken over wel of niet vaccineren. En je ziet dat het gedachtegoed steeds meer aan het polariseren is tussen mensen. Hè. Ik denk dat dat voor een groot stuk komt doordat het perspectief van de eindmeet van die marathon gewoon totaal niet is bepaald. En dat de gemengde boodschappen die er worden gegeven over op dat moment zullen we terug vrij zijn en dan wordt dat een paar dagen later weer een paar maanden later. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen allemaal meer individualistisch gaan leven en denken, ik los het hier zelf wel op. En zie ik dat die solidariteit ook aan het verminderen is naar elkaar toe.
Mm-hmm. Je geeft hier eigenlijk ook een stukje aan. Je zegt van ja, die eindmeet is niet duidelijk. Hè. We weten niet wanneer het einde juist in zicht zal zijn. Nu, je kwam een tijdje geleden ook echt wel in het nieuws. Je haalde een krantenkop met het feit dat je zei van ja, hoe de overheid dit heeft aangepakt is eigenlijk echt niet oké. Wat was je kritiek eigenlijk en hoe vind je dat ze het beter hadden moeten aanpakken?
Ja, mijn kritiek was vooral op de regering, niet zozeer de overheid. Het ging mij vooral om dat met dat de vaccinatiestrategie werd bepaald, dat er een rijk naar vrijheid, een pad naar vrijheid werd beloofd. Terwijl als je iets beter ging lezen, dan was het wel heel duidelijk dat er nog heel veel onduidelijkheden waren over vaccinaties, de beschikbaarheid daarvan, hoeveel vaccinatoren gaan we hebben, wat gaan we met de overschot doen. Want er werd geopperd, die gaat naar de arme landen in plaats van bijvoorbeeld naar de jeugd hier. En er waren nog heel veel onduidelijkheden en toch ging men communiceren van het pad naar de vrijheid is klaar. Mm-hmm. Een paar dagen later was al duidelijk dat de vaccinatiestrategie voor de jongeren al met 2 maanden vertraagd zou worden door minder beschikbaarheid op dat moment van vaccinaties. En wanneer ik daar naar aan kijken was, vanuit de psychologie, dan moest het me op termijn wel echt gaan irriteren, omdat je als regering onduidelijke signalen naar buiten geeft.
Hoe zouden ze het nu in die hopelijke laatste maanden die we ingaan, beter kunnen aanpakken?
Ik denk duidelijker communiceren over de echte kansen, de echte timings, maar ook durven communiceren wanneer we het eigenlijk niet weten. Mm-hmm. Maar ook naar de bevolking aangeven van waarom zijn nu deze maatregelen nodig, zonder te dramatiseren wat de impact is van COVID-19, maar gaan nog meer kunnen briefen aan alle bevolkingsgroepen en culturen in ons land waarom het dan zo belangrijk is om nu vol te houden en solidair te zijn met elkaar. En ook als je al gevaccineerd bent, ook dan nog solidair te blijven en niet een soort van elitegroep te vormen die zich van alles wel kan permitteren omdat die de prik al heeft gehad.
Elke, het feit dat we nu constant thuis werken met z'n allen, gemis aan onze collega's, aan onze vrienden, aan onze familie, dat begint door te wegen. We voelen eigenlijk aan alles dat het zwaarder en zwaarder wordt. Wat kunnen we eigenlijk doen om het in deze periode toch nog te blijven volhouden? Toch mentaal gezond te blijven en onze veerkracht, zoals jij het noemt, op peil te houden?
Mm-hmm. Ja, we zien bij onze organisatie Better Minds at Work nu heel veel vragen komen van bedrijven om die verbinding tussen collega's te stimuleren. We hebben er zelfs workshops specifiek voor gemaakt om terug die echtheid, die authenticiteit van verbinding die we zo erg missen, om die terug te stimuleren. En ik denk op zich dat er ook een fantastische opportuniteit is nu om voorbij te gaan aan de small talk die we jaren hebben gehad met collega's, met vrienden, met familie. De hoe gaat het, druk mentaliteit en niet echt de diepte in. Terwijl nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, we hebben allemaal mentale uitdagingen en het wordt steeds minder een taboe om het over mentaal welzijn te hebben. En ik ben ervan overtuigd dat er een ontzettende kracht ligt in kwetsbaar opstellen. Eerlijk zeggen hoe het met je gaat. Hè. We openen de kijk op onze huiskamers tegenwoordig met al die videocalls, maar waarom niet ons hart ook meer openzetten? Op het werk en naar onze familie toe. Dat we eerlijk zeggen hoe het met ons gaat. Ja. Bijvoorbeeld laatst had ik een gesprek met iemand en ik vroeg aan die persoon, hoe gaat het? En die zei, goed. En ik zei op dat moment, het was zo'n druilerige regendag, januari. Ik zei, kan je mij dan eens uitleggen hoe je dat doet? Goed zijn, want ik voel me eigenlijk niet goed. Ik voel me echt wel depri en voel weinig perspectief. En die persoon die bekeek mij en in die videocall, die had zoiets van, je schrijft boeken over veerkrachten, waar heb je het over? Maar het was ineens, die beschermlaag was weg. En de harten lagen open om kwetsbaarheid te delen en de echte verbinding te voelen. En dat gesprek gaf ons beiden heel veel energie, omdat we elkaar op een andere manier leerden kennen, omdat we tot dan in een heel uiterst strikt professionele context met elkaar hadden gecommuniceerd. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel krachtvelden nu liggen in op een andere manier met elkaar verbinden, als collega's, maar ook als familie, dat we daar veel meer de diepte in kunnen gaan. Daarnaast denk ik ook dat we niet zomaar een copy-paste van het kantoor naar ons thuiskantoor kunnen maken. Want thuis hebben we geen trappenhallen en liften en koffieapparaten waar we collega's tegenkomen. Dus de mentaliteit zoals we hem hadden op het werk kunnen we niet zomaar toepassen thuis. En moeten we gaan evolueren naar nieuwe vormen van werken. En ik zie daar ook wel een vraag van veel bedrijven van hoe pas ik dat hybride werken nu toe? En hoe zorgen we ervoor dat mensen voldoende focus kunnen hebben, maar ook energie ervaren en tegelijk ook sommige projecten echt samen kunnen vastpakken, dat de coördinatie daar goed zit, dat er veel wordt samengewerkt. Dus daar zijn zowel ontzettend veel winst te behalen, zowel in de verbinding tussen collega's, maar ook in nieuwe vormen van dat hybride werken.
Ik kan me inbeelden dat je vaak ook als het boegbeeld van veerkracht wordt aanzien. Je hebt er x-aantal boeken over geschreven. Het is echt helemaal jouw ding. Je geeft er inspirerende keynotes over. Ben je dan zelf altijd die uberveerkrachtige persoon die allerlei uitdagingen gezwind uit de weg gaat en terug de kop induwt?
Van dag tot dag zeker niet. Ik kan soms echt wel een baaldag hebben waar mijn emoties, of soms ook eerlijk gezegd mijn hormonen, met me op de dool gaan. Me alle kanten op trekken. Maar ik heb wel ergens een basisgeloof in mezelf dat ik het altijd wel zal redden. En dat zorgt voor een goede basis waarop ik kan vertrouwen dat welke moeilijke beslissing ik ook neem, of die me wordt opgelegd, of welke crisis er ook komt, dat ik op de lange termijn dat het wel oké zal zijn. Mm-hmm. En ja, die fond, als het ware, die basis die ik ervaar in mezelf, is ontstaan doordat ik in mijn persoonlijk leven al meermaals diverse uitdagingen heb gekend, zowel professioneel als privé. Als ook mijn gezondheid en mijn jeugd, die niet altijd optimaal was. En dat zorgt er wel voor dat ik weet van het komt wel goed met me. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, van dag tot dag is dat niet altijd het geval. En ligt ook veel van de kracht in het accepteren dat het zo'n dag is. Mm-hmm. Dan maar laten passeren en hopen dat het de dag daarna beter is. Wat wel vaak zo is. Ik zal zelden een baalweek hebben, maar wel regelmatig eens een baaldag.
Maar dus een krachtige mantra, als ik het hoor. Het komt wel goed met mij.
Ja, uiteindelijk wel.
Dat is een mooie om mee te nemen. Zeg, Elke, ik ga even teruggrijpen naar jouw boek. Mentaal kapitaal. Daar staat een stuk in dat ik echt wel heel interessant vond, zeker in deze tijden, over posttraumatische groei.
Ah ja, ja.
Ik ga een stukje voorlezen. Je schrijft: het trauma lijkt een soort van katalysator voor positieve verandering, waarbij iemands perspectief en innerlijke sterkte aanzienlijk veranderen. Dat ons iets zal overkomen, daar kunnen we vrijwel zeker van zijn. Maar hoe erg de gebeurtenis ook is, alle trauma's bieden ook een kans op groei en succes. De vraag is, wat bepaalt dat eenzelfde trauma bij de ene persoon een stoornis veroorzaakt en bij de andere persoon juist een levensverbetering? Nu, dat we ons vandaag de dag in een traumatische periode bevinden, ja, dat is zeker. Hoe kijk jij naar de komende jaren? Denk je dat we terecht zullen komen in een periode van posttraumatische groei?
Ik hoop het echt wel. Ik zelf hoor ook steeds meer geluiden dat mensen het niet meer als een crisis aanzien. Wanneer ik een webinar geef en mensen vragen, is het nu een crisis of een transformatie? Dan zouden mensen in het begin van lockdown 1, maart 2020, allemaal gezegd hebben, een crisis. Dus tegen de paasvakantie of de zomervakantie wel klaar. Maar nu, het najaar in en nu terug de winter in, hoor ik vooral mensen ook zeggen, ja, het wordt nooit meer zoals vroeger. Mm-hmm. We hebben inzichten ook gekregen in deze crisis, die ervoor zorgen dat wij als mens, als team, als organisatie, maar ook als gezin misschien wel transformeren. En in die transformatie zit natuurlijk ook de groei, die posttraumatische groei die we met z'n allen, of bijna met z'n allen, zullen ervaren. En daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb inmiddels met duizenden mensen wereldwijd mogen spreken het afgelopen jaar. En dan merk je dat iedereen wel inzichten heeft opgedaan. Zoals, ik ben uit de rat race kunnen stappen. Ik heb mijn leven kunnen vertragen. Meer naar de essentie, meer tijd voor mijn gezin, meer de natuur en meer bewegen, gezonder eten, beter slapen. Mm-hmm. Qua zelfzorg zijn we er heel erg op vooruit gegaan. Ook aandacht voor de mensen die echt tellen in ons leven, in plaats van de rat race van druk te volgen. Dit gaan we niet zomaar willen loslaten. Ik kan mij niet voorstellen dat we het met z'n allen goed gaan vinden om, wanneer dan de miraculeuze exit er is, dat we er met z'n allen massaal in de file gaan staan 's ochtends. Ook organisaties moeten dat niet willen, maar hybride werken gaan introduceren. Je zou kunnen opruimen, de files zijn nu toch alweer aan de gang. Ja, ik zie het ook gebeuren. Maar daar ligt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid van de organisaties om daar wel stellig in te zijn dat we niet meer gaan naar hoe het vroeger was, maar dat we durven visionair te zijn en dat hybride werken gaan omarmen, daar de voordelen vooral van te gaan gebruiken. En op die manier ook in onze gezinnen gaan kijken naar, we willen wel die aandacht terug voor onze kinderen meer hebben en ze niet telkens uitbesteden aan allerlei oppassen. Ik zelf ervaar dat ook. Ik wil daar niet meer vanaf. Ik wil niet 's avonds laat telkens thuiskomen en dus meer die balans ook vinden. Mm-hmm. Dus ik hoop echt wel dat we die groei gaan maken als mens, maar ook als maatschappij.
Mm-hmm. Ja, wat je daar aanhaalt van dat hybride werken en ook het feit dat we beseft hebben dat er toch belangrijke dingen zijn in het leven, zoals bijvoorbeeld kinderen die we soms meer aandacht willen geven. Ik moet zeggen dat ik dat zelf persoonlijk ook heb ervaren. Ik heb ook 2 dochters. Ineens heb je meer tijd. Soms is het wel een uitdaging. Maar het is ook wel een geschenk geweest. Mm-hmm. Je hebt ook 2 dochters,
ja,
denk ik.
Ja.
Hoe heb jij dat dan ervaren? Heb je meer tijd met hen kunnen doorbrengen? Of was het moeilijk in combinatie met het werk?
Ja, mijn dochters, Feline en Florence, bijna 5 en 6... Ja, ik heb meer tijd met hen doorgebracht. Ook heel bewust gekozen de laatste maanden van ik breng en haal ze van school en beleef dat veel meer mee. En die momenten, 's avonds als ze dan thuis zijn, proberen echt wel er meer te zijn. Terwijl voor de crisis zat ik toch nog wel vaak in die snelle race die we met z'n allen aan het rennen waren. En schoot dat er in de week soms van tussen. En was het die korte momenten. Terwijl nu probeer ik veel meer echt die aandacht heel bewust aan hen te geven. En merk ik dat onze band daardoor ook veel dieper komt. Dus dat wil ik ook niet meer kwijt post-COVID.
Nee, absoluut. Als mama, hoe denk je dat wij in onze kinderen hun veerkracht en mentaal kapitaal zouden kunnen investeren? Wat kunnen wij doen in hun opvoeding, in hun educatie, om zo veerkrachtig mogelijke volwassenen te gaan creëren, te gaan opvoeden?
Ja, moest COVID nu niet gebeurd zijn, zou mijn eerste advies zijn, is niet te veel pamperen. In mentaal kapitaal schrijf ik dat we onze kinderen in een plusje doos laten opgroeien. Dat, misschien heb je dat ook wel ervaren, wanneer ik als kind gepest werd, dan zeiden mijn ouders, dan word je sterk van. Terwijl nu staan mensen dan meteen al bij de directeur. En niet bij de juffrouw, nee, meteen naar de directeur van de school. Ook als kinderen ziek zijn, meteen thuis. Terwijl vroeger was het van, ga maar, je hebt niet al te veel koorts, ga maar naar school. Dus er zit daar een bepaalde pampering in, die de vorige generatie, denk ik, veel minder heeft gehad. En dat zorgt ervoor dat kinderen niet getraind worden in hun wilskracht. Dat die zelfcontrole, die prefrontale activiteit van het brein eigenlijk niet uitgedaagd wordt, terwijl die nu zo bepalend is voor toekomstig succes, mentaal en fysiek, dat echt wel de kern vormt. Dus zonder COVID zou ik zeggen, we zijn ze te veel aan het pamperen. Nu met die crisis hier, denk ik dat de jeugd nu al bijna een jaar ontnomen is waarvoor een jeugd dient. exploreren, verbinding aangaan, op je bek gaan, gepest worden, verliefd worden, een blauwtje oplopen. Al die dingen die worden hen nu ontnomen, waardoor ja, veel van die competenties die je leert in je jeugd, die worden nu als het ware ingedeukt. Dus ik zou ook denken dat de ouders post-COVID hun kinderen echt moeten uitdagen om dat gemis in te halen. Dus niet alleen schoolse prestaties inhalen, maar vooral ook kijken naar hoe kan ik nu die dingen die zo cruciaal zijn in de jeugd extra gaan stimuleren.
Ja, dat is een hele mooie tip om mee te nemen. Dus eigenlijk hen opnieuw de wereld insturen, laten ontdekken, zoveel mogelijk tegen de muur lopen. Dat is eigenlijk hetgeen dat je zegt, hè?
Ja, ik denk, het is trial and error. En Het is alleen maar wanneer je leert aan je kinderen dat ze mogen falen, dat dat ook een psychologische veiligheid geeft, opnieuw die basis van vertrouwen, waarvan je dan kan gaan experimenteren en groeien en soms ook uit dat dal kruipen en daardoor net ook een mindset creëren dat je ten alle tijde kan en wil groeien.
Elke, ik wil jou heel erg bedanken voor dit openhartige en diepgaande gesprek. En voor iedereen die luistert, als je het boek Mentaal Kapitaal nog niet had gelezen, ik kan het echt alleen maar aanraden. Ik hoop oprecht dat dit gesprek met Elke ook de aanzet is voor jou als luisteraar om te gaan investeren in je eigen veerkracht, zeker in deze tijden. Want aandacht geven aan je mentaal kapitaal en je mentale gezondheid, dat is gewoon een must-do voor iedereen die gezonder en gelukkiger in het leven wil staan. Ben je geïnspireerd door dit gesprek? Laat het ons dan zeker weten via de Better Minds at Work Instagram, Facebook of website. We horen het graag.